Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Zeil. Boardroompanel.
Het pensioenfonds van DSM was een van de rijkste Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Daar is inmiddels weinig van over. En het Nederlandse kabinet heeft het voornemen om de Duitse tak van stroomnetbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland. Dat en meer bespreek ik in het Boardroompanel. En daarin zitten Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Vrije Universiteit. En ook organisatieadviseur. En Steven Schuit is hier ook, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Welkom, heren.
Dankjewel, Thomas.
Laten we maar in Limburg beginnen, want het pensioenfonds van DSM verwerkt van een van de rijkste tot een van de armste Nederlandse ondernemingspensioenfondsen. Edith Schippers, president van DSM Europa en bestuurder van dat pensioenfonds, speelt een belangrijke rol in de hele geschiedenis. Bleek vorige week uit een publicatie van NRC Handelsblad. Rob, aan jou de edele taak om even kort samen te vatten wat er de afgelopen 20 jaar gebeurd is. Nee, maar laten we beginnen bij 2005, 2006. Toen heeft DSM besloten om dat fonds op enige afstand te zetten. Kun je dat nader toelichten?
Dat hebben meer bedrijven hebben daarvoor gekozen om pensioenfonds op een afstand te zetten. De reden daarvoor was, wat ik begrepen heb, is dat ze als bestuurders niet aan twee organen verantwoording wilden afleggen. En ook om het een beetje zuiver te houden. De praktijk bleek er erg mee te vallen, want de directeur in Nederland, geloof ik, is nog steeds bestuurder van het pensioenfonds gebleven. Dus het was niet helemaal losgekoppeld. Vervolgens is de keuze gemaakt om voor de financiering gelden te gebruiken van het pensioenfonds. Dat is er gebeurd. Nou, daar is achterstand ontstaan, zoals in veel pensioenfondsen, natuurlijk door de financiële crisis. Maar bij DSM is dat heel lang niet aangevuld. Nou, en wat er verder gebeurd is, wat ik zelf in de media heb gelezen, dat tegen de code in van de pensioenfondsen, dat informatie over dat het niet goed gesteld was met het pensioenfonds is niet gedeeld met de deelnemers.
Ja, er is een gat van 1,3 miljard euro voor een deel door kortingen, premiekortingen, en voor een ander deel omdat de beleggingsresultaten achterbleven bij die van andere collega-fondsen. Ja. En de vraag is nu, had dat dan breed gedeeld moeten worden, ja of nee? Of een van de vragen?
Mijn antwoord is ja. Dat staat gewoon in de code van het pensioenfonds, dat je heel transparant moet zijn over informatie die je hebt over dat fonds aan de deelnemers.
Steven, allereerst nog even over dat op afstand plaatsen van het fonds. Er is toen gezegd, we plaatsen het op enige afstand. Er blijven wel bestuurders van DSM betrokken bij dat fonds. Maar mocht dat fonds ooit in zwaar weer komen, dan zal DSM het fonds niet vergeten. We sluiten een herenakkoord, is gesloten met de personeelsdirecteur van DSM. En dat lijkt toch moeilijk te rijmen te zijn met het feit dat er nu zo'n enorme achterstand is ontstaan.
Kijk, even terug. Wat er in 2016 is gebeurd, is bij heel veel, zoals Rob zei, bedrijfspensioenfondsen gebeurd.
2006.
Dat is nog langer geleden. Ja. Lange tijd geleden. En toen is die CDC-regeling, Direct Contribution-regeling, ingevoerd. En dat was, de reden daarvoor was dat de verplichtingen die op de onderneming rusten om het pensioenfonds boven water te houden in de balans van de onderneming moesten worden opgenomen volgens de nieuwe regels van de accountants. En die bezwarende verplichting kon worden ontgaan door de verplichting tot aanvulling in één keer af te storten. En dat is dus bij veel pensioenfondsen gebeurd. En bij DSM ook. Misschien niet zover als er nu wordt beweerd dat had gemoeten. Maar het pensioenfonds is op dit moment helemaal niet in zwaar weer. Want het heeft een dekkingsgraad van 123. En dat is eigenlijk heel goed. Dus mensen die zeggen dat het pensioenfonds is in gevaar en er zijn grote tekorten en er zijn grote problemen. Ik heb die website van PDM, PDN heet het. Dat is de nieuwe naam van dat pensioenfonds. Ik heb die website gekeken en ik zie niks onregelmatigs.
Er is de afgelopen jaren natuurlijk wel iets veranderd in die dekkingsgraden van pensioenfondsen. Die hebben veel tegenwind gehad gezien het rentebeleid van de ECB. Ja. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren, mogen we zeggen, enigszins gekeerd.
Dus ja, maar ze hebben de rente afgedekt bij DSM, bij dit pensioenfonds. Dus daar kunnen de grote problemen niet zitten. Ik zie eigenlijk niet precies waar nou de rel over ontstaat. Want natuurlijk is het fijn als DSM, die het heel goed gaat, en aandeelhouders die het heel prettig hebben, dat die eigenlijk misschien wat zouden kunnen, als ze dat zouden willen, bijdragen aan het pensioenfonds. Maar dat hoeft helemaal niet.
De rel ontstaat omdat in 2019 duidelijk werd dat er een gat was van 1,3 miljard. Ja. Is inmiddels natuurlijk ook een paar jaar geleden.
Ja.
Dat Edith Schippers dat wist als bestuurder van DSM Nederland en als bestuurder van dat fonds.
Ja.
En daar weinig over heeft gezegd.
Ja, maar dat gat, dat blijkt uit de cijfers die elk jaar worden overgelegd en ook per kwartaal. Zowel door het bestuur als aan de Raad van Toezicht, als aan de verantwoordingsorgaan, als aan het college van afgevaardigden. Dus ik zou niet weten hoe je nou kan zeggen dat ze niet transparant zijn. Want het is op alle kanten is dat gecommuniceerd. Gecontroleerd door de accountant en onder toezicht van de Nederlandse Bank.
Rob, we gaan er toch ook een integriteitsvraagstuk van maken. Hè? Is dit nu wel of niet duidelijk voor de deelnemers die het betreft? Steven zegt hier, nou, als je het gemist hebt, heb je eigenlijk helemaal niet goed gekeken.
Daar was in 2009. Ik heb natuurlijk niet zelf dat pensioenfonds onderzocht. Ik weet dat het nu redelijk op orde is qua tekorten. Maar in 2019 was er informatie dat de stand van zaken niet goed was. Dat heb ik in ieder geval uit de media kunnen lezen. Als dat feitelijk zou zijn, is dat tegen de code op pensioenfonds in, daar moet je uiterst transparant zijn naar je deelnemers toe. En als je daar dus een notitie over hebt of een beleidsstuk, moet je dat gewoon delen. En dan is het niet alleen voldoende om te zeggen, ja, je moet zelf maar kijken wat de collega Steven zegt, hoe het met het pensioenfonds is gesteld. Je hebt een verplichting, als er notities over zijn, om dat gewoon te delen. Ja, dat is niet strafbaar, maar het is wel tegen de codes in.
Maar die notitie is, naar mijn overtuiging, in het bestuur aan de orde geweest. En heus niet Edith Schipper het stiekem weggemoffeld onder haar kussen. Dus dat stuk is ongetwijfeld geweest in het bestuur. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet in de Raad van Toezicht is geweest.
Maar het is niet gedeeld, wat ik begrepen heb, met de deelnemers.
Maar ik ben zelf voorzitter geweest van een beroepspensioenfonds. Ja. En er zijn elke dag stukken. En elke dag deel je niet alle stukken met je deelnemers. En op dit moment wordt er een actie ondernomen gericht tegen Edith Schipper. En ik vind het dus kwestieus of je Edith Schipper kan aankijken op iets wat in 2019 zich heeft voorgedaan.
Nou, ze was toen toch verantwoordelijk?
Ja.
Was zij toen?
Ja, zij was net aangetreden als bestuurder van DSM in Nederland. Okay. Dus het viel onder
maar
haar verantwoordelijkheid.
Zelfs al is dat zo.
Jij zegt het is besproken in allerlei chemia.
Ja.
Dat neem ik dan maar aan. Wat er in het stuk van NRC blijkt is, zet het in het blaadje dat je stuurt naar alle deelnemers. Is er ook een woordvoerder van DSM geweest die heeft gezegd tegen de betrokken journalist, dat is gebeurd, er is in de archieven gekeken, het heeft niet in het blaadje gestaan. En dat is toch misschien wel het beste kanaal om te communiceren met je deelnemers.
Maar die toezegging dat DSM niet met zijn rug naar het pensioenfonds gaat staan, ligt nergens vast. Ligt alleen in het geheugen van een paar mensen die daarbij zouden zijn geweest. Ik vind het opmerkelijk dat er geen notulen zijn van een dergelijke bespreking.
Het is een herenakkoord, zoals dat wordt.
Ja, maar een herenakkoord. Ik heb vele herenakkoorden als advocaat helpen sluiten. En er komt altijd een stuk uit wat iedereen, misschien in de bureaula gaat, maar hier is zelfs geen stuk in de bureaula.
Nou, daar ben ik het met collega Steven eens. Ik vind het raar. Een herenakkoord vind ik een uiterst vaag begrip. Zeker als het over zo'n gevoelig onderwerp gaat. Dus dat moet vastgelegd zijn. Maar ik blijf er ook bij. Het gaat me niet om Edith Schipper nu helemaal zwart te maken, maar die was de verantwoordelijk bestuurder op dat moment. En had dat, ik zeg nogmaals, volgens de code pensioenfondsen moeten delen aan de deelnemers.
Toch nog even de kwestie, Steven, waarvan je zegt, staat nergens zwart op wit dat het bedrijf zich zou blijven bekommeren om het pensioenfonds. Maar het is wel DSM. DSM met een bepaalde historische functie voor de hele regio, voor de werknemers van het bedrijf. Het sociale gezicht, ook meermaals benadrukt. Of het nou een herenakkoord is of een vastgelegde afspraak, je verwacht het toch bij een bedrijf?
Ik zou me niks verbazen als DSM vrijwillig een donatie geeft aan het pensioenfonds, omdat het DSM zo goed gaat. Het zou fantastisch zijn, maar er is geen verplichting. En je kan eigenlijk Edith Schipper pas iets verwijten op het moment dat ze een verplichting niet is nagekomen. Als het niet netjes is vanuit DSM, dan vind ik dat betreurenswaardig. En dat had misschien ook wel gemoeten gezien de onderlinge verhoudingen. Maar het zijn twee zelfstandige organisaties, DSM en het pensioenfonds. Juist dat is in 2006 benadrukt door die CDC-regeling.
Zelfstandige pensioenfondsen, maar we hebben hier al meerdere keren besproken dat DSM op alle mogelijke manieren toch nog zitting heeft in besturen en een zekere verantwoordelijkheid draagt daarmee.
Ik denk dat die verantwoordelijkheid niet een verantwoordelijkheid is van financiële aard.
Maar je praat, zeg maar, de advocaat versus integriteitshoogleraar. Ik zeg, ja, oké, juridisch zou het wel kloppen. Maar zeker, DSM is een sociaal bedrijf. Sociaal had een belangrijke maatschappelijke functie in die regio. Overname van vroeger de staatsmijn lag hem heel gevoelig. Ik denk dat ze al eerder hadden moeten bijstorten, heel duidelijk. Want het ging goed met het bedrijf.
Ja, nog heel even wat DSM zelf zegt, niet onbelangrijk. Sinds 2006 hebben wij in afstemming met het pensioenfonds gedaan wat nodig is. Ze zijn en een hogere pensioenpremie gaan betalen en hebben de pensioenambitie moeten verlagen. En dat is natuurlijk in een notendop wat op heel veel plekken is gebeurd.
Ja.
Zijn deelnemers die misschien te lang hebben geloofd in gegarandeerd gouden bergen. En dat kon zeker na de financiële crisis niet meer waargemaakt worden.
Ja. Dat is inderdaad een teleurstelling. En misschien is ook de verwachting gewekt dat het nog altijd goed ging. Maar het wordt nergens aangetoond dat dat op papier zo staat. En ik vind het een beetje flauw, een beetje onwaarachtig om Edith Schipper nou hierop af te schieten.
Mag ik nog één flauwe opmerking eraan toevoegen? Namelijk het feit dat Fijke Siebesma als enige wel flink bijgestort heeft gekregen. Namelijk 2,2 miljoen. En nou begrijp ik dat we dat niet moeten zien als een bijdrage aan zijn pensioenvoorziening. Maar dat achteraf is vastgesteld dat hij als CEO tamelijk matig ondergemiddeld betaald kreeg. Ja. Dus dat hij wel recht had op een extraatje, Rob.
Ik vind het een soort gelegenheidsredenering. En dat zou juridisch ongetwijfeld helemaal kloppen. Maar ik vind het voor de beeldvorming niet heel sterk.
Ik vind het voor de beeldvorming ook niet sterk, maar tegelijkertijd weet ik dat dit soort pogingen om recht te doen aan iemands verantwoordelijkheid, vind ik eigenlijk ook wenselijk. En Fijke Siebesma heeft heel veel goeds gedaan. Ik ben geneigd om voor hem als persoon.
Gepensioneerde deelnemers van het pensioenfonds hebben ook veel betekend voor het bedrijf, op een andere schaal misschien, maar toch?
Zeker bij een sociaal bedrijf als DSM, zeg maar, als de uitstraling heeft, vindt dat gewoon.
Maar hij heeft het zelf niet bevoordeeld. Dat is een afspraak die waarschijnlijk in een grotere kader past.
Ja, dat zegt Frans van Hout ook.
Ja.
Goed, deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De leden van het boardroompanel zijn Rob van Eibergen, Steven Schuit. Het Nederlandse kabinet is van plan om de Duitse tak van netbeheerder Tennet te verkopen aan Duitsland tegen de zin van de staatsonderneming in. Blijkt uit een intern document van Tennet, in handen gekomen van NRC. Het voornemen is een gevolg van de energietransitie die in beide landen grote investeringen vraagt. De overheid wil niet langer miljarden besteden aan uitgaven in Duitsland. Maar Rob, er is ook een andere lezing, namelijk dat Duitsland sinds de oorlog in Oekraïne tot het inzicht is gekomen dat het allemaal wel erg afhankelijk is van externe factoren. Elektrificatie wordt belangrijker. Kortom, is dit nu vooral een wens van Berlijn?
Mijn indruk van wel. Maar ik vind dat die hele klimaattransitie, de energietransitie moet ik zeggen, dat kan je niet meer in Nederland of Duitsland apart bekijken. Dus ik zou dat veel meer in Europees verband zien. Dus het verbaast mij hooglijk dat dan Duitsland zegt, of Duitsland wil zeggen, ja, wij willen de Duitse kant willen we terug. Gegeven de grote opvraag zou ik zeggen, Duitsland en Nederlands regering gaan eens bij elkaar zitten en kijken hoe je tot een gezamenlijke aanpak komt.
Nou, dat is natuurlijk hoe het nu geregeld is. Ja. En dan is er eerder gesproken over een mogelijk Duits minderheidsbelang. Maar de Duitsers zeggen nu, ja, als we dan toch willen doorpakken, dan liever op een andere manier, namelijk met zeggenschap over het net.
Het lijkt me een hele slechte beslissing. Ik denk ik steun daarin het bestuur van Tennet bij dit soort opgaven is schaalgroot wel heel erg belangrijk.
Ja, kijk, ik kijk er heel anders tegenaan.
Gelukkig maar.
En dat zit hem in het feit dat ik kijk naar wie draagt het risico. Die netten die zijn buitengewoon kostbaar. Vergen hoge investeringen, daar zijn het allemaal over eens. Maar met die hoge investeringen gaan ook hoge risico's gepaard. Waarom zouden wij als Nederlanders risico's van de Duitsers moeten dragen? Laten zij hun eigen broek ophouden. Als er straks bijstortingen plaats moeten vinden, dan zal je zien, dan wordt in Nederland gekermd en gejouwd. Waarom zouden wij dat voor de Duitsers moeten doen? En dat is het antwoord erop, omdat het net van ons is.
Maar schaalvoordelen pakken toch ook uit in het voordeel van Nederland?
Ja, weet je, ik hoor altijd over synergieën. En ik heb mijn hele leven niet anders dan fusies en overnames gedaan. En dan wordt er altijd gepraat over synergieën die zouden optreden na die fusie. En dan zie je ze in de praktijk toch vaak helemaal verdampen.
Kun je toch gewoon cijfermatig proberen te bewijzen, Rob?
Nou, en dit is geen fusie, dit is een defusie. Dat is een groot probleem. Het is een bestaand bedrijf die het volgens mij hartstikke goed doet. En nogmaals, ik vind het een hele protectionistische gedachte als je zegt, ik wil geen risico lopen voor de Duitsers. Dit soort vraagstukken moet je internationaal oppakken. En als je al een grote partij hebt, dan vind ik het heeft niks met risico's te maken. Het is meer protectionisme. Duitsland voor de Duitsers en Nederland voor de Nederlanders.
Ja, dat komt omdat wij natuurlijk anders aankijken tegen de energievoorziening. Duitsland heeft hele andere normen op dat punt om voor zijn burgers te zorgen dan Nederland.
Nou, Duitsland was er op een bepaalde manier toch ook tamelijk vroeg bij met de wende, de energiewende.
Verder dan Nederland. Ja.
Maar Duitsland keert zich krachtig tegen bijvoorbeeld kernenergie. Duitsland heeft een hele andere opvatting over de nieuwe vormen van energieopwekking. Hè, dus de groene vormen. Daar kijken we. Als elk land heeft daar zijn eigen tradities. Zolang er geen Europees verband is, al was het maar een Noordwest-Europees verband, met het gezamenlijke normen en vooruitzichten. Denk ik, moet iedereen zijn eigen
maar laten we even kijken naar wat er vanuit Tennet-zijde dan wordt gezegd. Namelijk, we kunnen makkelijker grote orders plaatsen. We zijn kredietwaardiger, we kunnen makkelijker lenen. Windenergie kan van de Noordzee zijn weg vinden naar Duitse regio's. Ja. Hoe groter dat net, hoe makkelijker we ook eventuele overschotten of tekorten kwijt kunnen. Ja. Is toch allemaal het voordeel van groter zijn.
Ik zou zeggen, Nederland en Duitsland gaan rond de tafel zitten en komt tot een oplossing om de risico's die Steven schetst niet te counteren. Maar ga niet een bedrijf aan elkaar trekken.
Dat klinkt makkelijk, maar die risico's kan je niet toewijzen aan partijen die geen aandeelhouder zijn. Dus als je de Duitsers aandeelhouder maakt in Tennet, dan heb je eigenlijk het recept voor conflicten à la KLM heb je eigenlijk al gegeven. Want wij gaan verschillende opties nastreven. En ik denk dus dat je er veel verstandiger aan doet om met elkaar te proberen voor Noordwest-Europa een gezamenlijk protocol te maken van dit is wat wij willen. En dan moet je daarin passen een vorm van samenwerking, maar niet andersom.
Nog even heel kort. Stel dat je, los van wat je er inhoudelijk van vindt, nu de topvrouw van Tennet bent, die hier trouwens vorige week te gast was.
Ja.
En je ziet het niet zitten. Maar je bent wel de algemeen directeur van een staatsdeelneming, van een staatsbedrijf. Wat zijn dan nog je opties?
Ik zou de media opzoeken.
Gemiste kans vorige week.
Precies. Ik zou de politiek. Ik zou Pieter Omtzigt inschakelen. Of dat soort mensen. Maar gewoon een sterke lobby opzetten om duidelijk te maken. En natuurlijk de branchevereniging om duidelijk te maken. We zitten in een klimaattransitie. Er liggen ongelooflijk grote vraagstukken. Ga niet daar heel protectionistisch mee om.
Ik ben er voorstander van dat het publieke debat wordt aangegaan. Maar het is niet de taak van Tennet om het algemeen belang van Nederland te vertegenwoordigen. Dat wordt vertegenwoordigd door democratisch verkozen parlement en een regering. En als de regering dus zegt wij willen dit of dat, dan moet een staatsdeelneming in beginsel zich daarna voegen. Want de staatsdeelneming is er om het algemeen belang van het land te dienen. En niet andersom.
We gaan nog even naar de grote bedragen, de grote aantallen. De Amerikaanse softwarereus Microsoft kondigde deze week aan $10 miljard te investeren in OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Wie praat er niet over tegenwoordig? En met die investering probeert Microsoft andere grote bedrijven als Alphabet, Amazon en Meta uiteraard voor te blijven. Is dit een verantwoorde investering, denk jij, Rob?
Ik vind het een verantwoorde investering, omdat het een ontwikkeling is van de toekomst. Net zoals algoritmes met algemeen AI. Er zijn mensen die dat, volgens mij Steven ook, die er heel kritisch op zijn. Volgens mij kunnen we dat niet meer ontkennen, maar moeten we het omarmen. En ik denk dat dat een hele belangrijke ontwikkeling is waar je als bedrijf zeker in moet investeren.
En hoe je dat dan nu betaalt? Ik geloof dat het deal is dat de helft van de toekomstige winsten van OpenAI naar Microsoft gaan om die financiering dan af te betalen. Ja. En als er dan investeerders en medewerkers betaald zijn, hoort er ook een beetje bij, en er winst overblijft, dan gaat dat naar OpenAI zelf. En dat valt dan weer onder een non-profit organisatie. Ja. Nou, chic opgetuigd.
Kijk, er is tegen AI gewaarschuwd. Gewaarschuwd door hele prominente filosofen, denkers over technologie. Ik hoef maar een paar namen te noemen. En één daarvan is natuurlijk Stephen Hawkins en Stuart Russell. Niet de minsten die ook gezegd hebben, als je niet oppast, dan is die AI in staat om ons als mensen te elimineren. Met een zodanige denkkracht dat wij dat niet meer kunnen keren. Aanvankelijk toen ik dat las, zeggen ze even 5 jaar geleden... had ik een soort sceptische reactie. Maar het is, sindsdien is dat geluid alleen maar in bredere kring vertegenwoordigd. En je moet dus bedenken dat dus met die AI kan je, als je wil, een virus ontwikkelen.
Maar dat kan nu ook al, hoor.
Niet zo makkelijk. Dan moet je wel een hoogstandje vertegenwoordigen.
Maar is dit niet een beetje een achterhoedegevecht? Je kunt toch ook zeggen, het is er nu, laten we het proberen ten gunste van de maatschappij in te zetten.
Misschien een flauwe reactie. Toen de eerste stoomtreinen gingen rijden, was er de angst dat de koeien van slag zouden gaan, omdat de melk daar niet tegenkomt.
Ik heb die vergelijking eerder gehoord. Ja. Maar het vervelende van die vergelijking is dat die stoomtrein echt niks aan niet kan nadenken. Die wordt altijd nog bestuurd door een mens. En het probleem met die AI is dat die daar grensoverschrijdend is.
Nee,
mensen hebt die daarvoor moeten waken, dan zie ik namen als Elon Musk. Dan zie ik Steven.
De mensen die dat OpenAI hebben opgericht. Daar zou je niet meteen heel erg vertrouwen in.
Maar ik denk dat je niet moet zeggen dat we moeten stoppen met die technologie, maar dat je dus waarborgen moet inbouwen om dat goed te controleren. Ja. Net zo, je kunt ook niet meer tegen algoritmes zijn. Het feit dat we toeslagen verre had, zeggen mensen, het lag aan die algoritme. Nee, het gaat om hoe die algoritmes zijn toegepast.
Ik heb jullie eigen denkkracht niet goed ingeschat. Er zat nog heel veel meer in het vat, maar het past niet meer in dit panel.
Okay.
Mijn excuses. Rob van Nijbergen, hoogleraar integriteit verbonden aan de Vrije Universiteit, ook organisatieadviseur, en Steven Schuit, hoogleraar corporate governance aan de Nijrode Business Universiteit. Dank jullie wel.
Boardroom Panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD, de Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.